Het koningschap dat zijn oorsprong vindt bij Adam werd dus de generaties door vererfd en kwam uiteindelijk terecht bij Jacob. En na Jacob wordt het een en ander gecompliceerder, het wordt uitgesplitst en het blijkt dat het eerstgeboorterecht aan zich gewoon blijft bij Ruben naar aardse maatstaven. Ik heb u langs de zijlijn al verteld, als je Ruben niet zoekt, dan kom je in Frankrijk uit. Dat is het populair gezegd ongeveer. En het lijkt me ook dat het een redelijke verklaring is voor het Franse volkskarakter. Als u tenminste nog zo vrij bent om in volkskarakters te geloven. Want, ik weet niet of het al verboden is, maar dat komt dan nog wel. Maar een beetje gepikeerd, een beetje altijd verongelijkt, zal ik maar zeggen. Maar tegelijkertijd, u kent de uitdrukking met de Franse slag? Zo redde Ruben Jozef. Dat was van goede wil, maar er kwam niks van terecht. Dat is het eigenlijk, hè. En over dat klimmen op bedden en zo, dat is Frans volksgebruik. En daar zullen we het dan maar ook niet verder over hebben. Maar dat is Ruben. Wat Efraïm betreft, die wordt de drager van de naam Israël. Efraïm en Manasse samen. Eerste vertegenwoordiger van het hele volk. Van alle stammen dus. Efraïm. Is geboorterecht. En koningschap. Nou ja, dat wordt niet eens gegeven aan Juda. Dat is al bij Juda. Op het moment dat er over gesproken wordt. In Genesis 49. En daar wordt gezegd dat het zo zou blijven. Tot aan, maar ook daarna logischerwijze, de Messias. Want die zou inderdaad uit Juda voortkomen. Dat kan moeilijk anders, want de Messias zou koning zijn in de eerste plaats over Israël. En dus komt hij uit Juda. Afgezien daarvan, traditioneel wordt geleerd, en ik heb geen behoefte om daar aanmerkingen op te maken, dat het hele begrip Messias afkomstig is van David en van het Davidische huis. En dat is uit Juda. Dus achteraf hebben we daar niks aan toe te voegen. Maar het punt is wel dat we na Juda in Genesis 38 van doen krijgen met de erfgenamen van Juda. En dat blijken dan toch twee lijnen te worden. Het is ook een tweeling, het is nauw aan elkaar verbonden. En bovendien het koortje, het speciale merkteken, gaat notabene mee met die andere zoon van Juda. Dat wil zeggen niet met degene uit wie het Davidische koningshuis voortkomt. Die heb u toch, hè? Het is belangwekkend genoeg. En bovendien, wij volgen Zera, die dan vijf zonen heeft. En vier daarvan komen we daarna nog tegen. Twee in elk geval binnen de Bijbel en twee buiten de Bijbel. En met grote nadruk als de grondleggers van nogal wat dynastieën, die dus inderdaad van Juda afkomstig zijn. En in het voorbijgaan heb ik u verteld dat de beroemde Trojaanse koningen, een Trojaanse koningshuis, dus inderdaad van Juda is. En vandaar die leeuw als heraldisch wapen van Troje en daarna van al die Europese vorstenhuizen, dan wel Europese adel. Leeuwen hebben we hier niet in Europa, ook nooit gehad, maar hoe komt die leeuw hier in die heraldiek? Nou ja, via de volksverhuizingen en wat het maar was. Dat is de enige fatsoenlijke verklaring daarvoor. Er zijn veel betere en diepgaandere en nauwkeurigere, maar die, waarom moet ik dat vertellen? Doe maar. Maar zo loopt dat, twee verschillende lijnen. De ene lijn, ja, die is er niet eens. Hè? Met grote nadruk zeg ik dat. Die ene lijn, we kennen alleen Zera. En in de Bijbel hebben we de lijn van Peres. En die komt dan uiteindelijk ergens terecht bij een boer in Bethlehem. Boer Boas uit Bethlehem. Of het een stripverhaal is. Hè? Een boer, ja. Nou ja, een farmer. Een landbouwer, dus misschien had hij ook wel schapen daar in Bethlehem. Maar een boer Boaz uit Bethlehem, die dan weer trouwde met de Moabitische. Hè? Ja, toch, met Rut en zo. En dat is zo'n geschiedenis los in de Bijbel, waarvan je denkt, als die er niet in gestaan had, zouden we niks gemist hebben. Maar dan heb je toch wel wat gemist. Want aan het eind van het boek Rut hebben we nog een stukje geslachtsrekening. Normaal hebben we die in de kronieken. Maar ik kan niet al die details bespreken, al die generaties benoemen. We hebben er een paar gehad en die liep al tot David. En inderdaad, aan het eind van boek Rut krijgen we dat ook. En dan blijkt dat deze Rut, de Moabitische, dan toch de stammoeder, de betovergrootmoeder of wat het maar was, werd van David en daarmee van het Davidische koningshuis. Maar u en ik weten dat David weliswaar uit Juda is, uit Peres, niet uit Sera en die Trojaanse koningen, maar uit Peres, uit de breuk, zal ik maar zeggen, degene die niet het koordje omkreeg en van wie ook niet gezegd wordt, deze is de eerste. Nou, die en vele generaties later wordt uit die lijn David genomen. Van achter de schapen, men was het goede kind helemaal vergeten. Die jongen, oh ja, er is er nog een. Maar als er eenmaal zeven zijn, ben je ook wel de tel kwijt. Denk ik soms, maar valt mee, er zijn mensen die veel meer kinderen hebben. Dat is ook inderdaad, zuster. Ik heb nog een familieportret ergens thuis van voorvaderen, en die hebben 21 kinderen. En 6 staan er niet op, maar die zijn afgebeeld als engeltjes op het schilderij. Zo van, die zijn al overleden. En dat was een redelijk percentage, het was dikwijls veel erger. Maar goed, die dingen gaan nou helemaal zo. Maar het was David, ik bedoel, u kent die geschiedenis. Ik hoop maar dat u die geschiedenis kent, hè. Die van Samuel, die eerst die Saul moest salven, die was 2,11 meter, geloof ik. Oh nee, dat was iemand anders. Maar Saul, ik weet niet precies hoe lang die was, maar in ieder geval een hoofd groter dan de rest van het volk. Imposante verschijning, stak met koppen en schouders waarschijnlijk boven de rest van het volk uit. Dus die maakte je koning, hij was alleen uit Benjamin. Dus dat met het verbond met Juda, die belofte aan Juda, profetie over Juda, dus helemaal niks van doen, ging bovendien dan ook fout. Waarom dat was, dat er eerst een koning kwam uit een andere stam, ja, dat heeft met symboliek te maken. Dat is weer, je hebt eerst een eerste, maar er moet een tweede komen. Dat is het eigenlijk. En je hebt weer die twee bomen, want Saul komt overeen met de boom. Kan ik bijschrijven? Saul komt overeen met de boom, de kennis des goeds en des kwaads. En daar moet je niet van eten, want het is een bediening des doods. Saul, hij staat namelijk voor de heerschappij van de wet. En dat begint goed, maar het eindigt beroerd. Nou ja, het eindigt in de dood, het de bediening des doods. Dat is Saul. We krijgen later nog een keer een Saul. Er komen er trouwens nog een paar meer voor in de Bijbel. Maar in het Nieuwe Testament kennen we ook nog een Saul. En die was ook vertegenwoordiger van de wet, maar die was zo wijs om zijn naam te veranderen. Saulus van Tarsus. Zie? En hij werd één Paulus. Maar hij was een wetgeleerde en na de rechtvaardigheid die uit de wet was onberispelijk. Saul. Maar Saul is een beeld van de wet. Koning Saul is een beeld van de wet. En Saul was bezeten, werd bezeten in de praktijk en werd de doodsvijand van David. Toch? Nou ja. Dus trek je conclusies maar. Soms denk ik dat het daarom van symboliek zo weinig bekend is, omdat het leidt tot conclusies die men liever niet trekken wil. Omdat ze niet gelegen komen. Maar misschien zit ik ernaast nu. Hoe dat ook zij, het werd niks. Maar eerst zou je natuurlijk heel iets anders moeten vragen. Israël troog uit Egypte en niet onder leiding van Juda. Ook niet eens onder leiding van Efraïm of iemand uit die stam, maar iemand uit Levi. dat er nog niks mee te maken. Dus je zoekt naar die, waar is die koning? Die vind je niet. Hoezo de scepter zal van Juda niet wijken? Waar is het ding? Ik bedoel overdrachtelijk natuurlijk dan, hè? Nou, daar niet. En nog in geen eeuwen. Want als Israël later aan de profeet vraagt om een koning, wij willen wel een koning, wij willen als elk ander volk zijn, die hebben allemaal een koning, dus wij willen ook een koning, om mee te pronken of wat maar, ik weet niet waar dat precies voor was. Toen bleek dat ze dus al honderden jaren geen koning hadden, althans niet op aarde. En de Heer zei tegen Samuel, maak je maar geen zorgen, voel je maar niet beledigd, ze verwerpen jou. Maar ze verwerpen mij ook, maar als ze een koning willen, kunnen ze die krijgen. En helemaal geen verhaal over, geen discussie over dat er ooit een keer zo'n profetie geweest was over de scepter zal van Juda niet wijken. En ook geen vraag van we willen een koning uit Juda, want dat is wat de Heer beloofd heeft, niets van die aard. Zodat ik me soms afvraag of die Israëlieten in de dagen van Saul misschien gewoon wisten dat er een scepter was bij Juda, alleen niet in hun eigen land. Maar dat weet ik natuurlijk niet. Maar ik probeer je alleen voor te houden dat honderden jaren lang, gedurende de periode van Richter in elk geval, was er geen koning in Israël. Dat staat er ook dan, er was geen koning in Israël. Alleen ieder deed maar zijn eigen ding. Ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. Is dat democratie of is dat anarchie? Soms weet ik het verschil niet goed meer, maar dat ligt aan die pilletjes natuurlijk. Maar doe maar. Maar geen koning. Nou ja, en uiteindelijk dan wordt er dus een koning opgezocht. Die heet de man naar Gods hart. En dat is die jongen die dan, die lieve jongen, met zijn bosrood haar en zo, lieve jongen. Staat in de Bijbel. En daarom heet hij ook zo. Een doetje. David, dat, in het Engels heet het nog steeds zo, een dude. Knul, zeg knul. Dude, dat is een... wij noemen zo dat, wij kennen het woord doetje, zo van, het zal wel uit Jiddisch komen, denk ik. Een eitje, een softie, een watje, ja, ook nog, we hebben nog een paar woorden voor. Maar het is allemaal de naam David, hè? Dood, een doetje. Nou goed, maar die wordt dan opgehaald en daar wordt niet, ook niet bij vermeld, overigens. Dit is 2 Samuel, nee, niet 2 Samuel 7, maar daar moet ik wel naartoe. Het is natuurlijk al in 1 Samuel dat David gezalfd wordt, tamelijk definitief. Uit een hoorn namelijk, in plaats van uit een kruik. En dat soort dingen, dat is een groot verschil met Saul. Dit is de definitieve, om zo te zeggen. En er helemaal geen verwijzing naar Juda of de beloften aan Juda, maar uiteindelijk de bevestiging van de profetie over Juda en min of meer de herhaling daarvan. En dat is in 2 Samuel 7, die ik ook niet kan missen. Ik ben geneigd me te excuseren, maar ik moet het toch heus noemen. Waarboven staat, God verbiedt David een tempel te bouwen. En dat vind ik niet echt eerlijk hoor, dat er boven staat. Echt? Staat dat er dan niet in? Jawel, maar dat is niet de essentie van het hoofdstuk. Of van de pericoop, of hoe je dat maar noemt. De essentie is dat God voor David een huis bouwt. Dat had er boven moeten staan. God belooft David een huis te bouwen. Want dat is waar het werkelijk over gaat. En het begint met het idee van David, die zegt, ik heb nou zo'n mooi paleis. En hij voelde zich een beetje bezwaard. Dus, paleis van Cederen, van Albion, van Libanon. Nee, dat was een bewuste verspreking. Maar er is vast wel iemand die uit wil leggen waarom ik dat doe. Maar doe maar. Maar mooi, zo'n mooi paleis. En ik wel, maar de heer niet. En die heeft mij koning gemaakt. Dus stelt hij voor om een tempel te bouwen, een huis te bouwen voor de heer. En toen zei de heer, nou dat vind ik nou eens aardig. Want ik heb dat, jawel, dat vind ik nou eens aardig. Ik heb er alleen nog nooit om gevraagd. En ik vind het een pracht van een idee eigenlijk, zegt hij. Ik waardeer het bijzonder. Ik zeg het met eigen woorden, anders duurt het veel te lang. Maar, zegt de heer, weet je wat? Jij niet, David, maar een zoon die uit je lijf zal voortkomen. Vers 12, wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal. Nou is dat met zaad in het algemeen het geval, maar voor zover iemand op de gedachte komt dat het gewoon gaat om een erfgenaam, staat er uitdrukkelijk bij, jawel, maar het is wel degelijk biologisch een afstammeling. Zie? Ik zal uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, dat zaad namelijk, en ik zal zijn koninkrijk vastmaken, en die zal voor mijn naam een huis bouwen. Ik zal namelijk zijn troon, dat heet stoel des koninkrijks, ik zal de stoel zijn koninkrijks bevestigen, vastmaken tot in eeuwigheid. Dit is tamelijk poëtische taal, maar het betekent gewoon dat dat koninkrijk zal blijven bestaan. Dat wil zeggen, de Heer zegt tot David dat hij voor David en uit David een huis, een koninklijk huis zou bouwen. En inderdaad zijn deze woorden van toepassing op Salomo, dat weten wij zeker, want dat staat bij gelegenheid in de Bijbel. Er staan die tekstverwijzingen onder, die kunt u zelf allemaal nazoeken. Dan zult u zien dat dat zo is en dat in verband met Salomo gezegd wordt dat hij die zoon is van David met betrekking tot zijn koninkrijk, dat hij hem zou opvolgen dus, en ook met betrekking tot de bouw van de tempel. Kan niet missen. Het is wat God aan David beloofd heeft, het wordt vervuld in Salomo. Dat neemt echter niet weg dat wij tot in het Nieuwe Testament aan toe ook uitspraken hebben dat deze profetie pas vervuld wordt, niet op Salomo, maar op degene die meer is dan Salomo. Waarmee het dus bepaald wordt bij dit Bijbelse beginsel, maar ik meen dat ik die al genoemd heb van de week, dat profetieën dikwijls tamelijk direct een vervulling of toepassing krijgen, maar dat het niet wegneemt dat de uiteindelijke vervulling van diezelfde profetie pas plaatsvindt in verband met de Messias zelf, later. Wij noemen dat een dubbele vervulling, al is dat enigszins onnauwkeurig geformuleerd. Maar als u er wat mee kunt, oké, dubbele toepassing dan. Je kunt ook anders zeggen, Salomo kun je zeggen is een type van Christus. Heb u die nog? En daarnaast lees je eventueel, als dit niet genoeg is, maar schrijf het op, dan lees je eventueel Handelingen 2, waar Petrus een commentaar geeft op Psalm 16 van David, waar David zegt, je hebt mijn ziel in de hel niet verlaten, nog uw heilige overgegeven om verderving te zien en dat soort dingen meer. En dan zegt Petrus daarover in zijn evangelisatietoespraak in de tent op de, nou dat weet ik trouwens niet, in open lucht geloof ik, op de Pinksterdag. En dan zegt hij, dat zijn woorden van David, maar ze gaan niet over David. Het is niet autobiografisch, want David was niet maar een poëet, maar een profeet. En hij wist dat God hem onder ede beloofd heeft dat iemand die uit zijn zaad, uit zijn lijf zou voortkomen, die enzovoorts. En zo heeft David dit geschreven over Christus, over Jezus, dat zijn ziel in de hel niet is verlaten geweest en dat hij geen verderving heeft gezien, enzovoorts. Met andere woorden, Petrus achteraf zegt dat David heel goed wist dat die uitspraak over die zoon van David, die uit zijn lijf zou voortkomen, dat die profetie niet vervuld is definitief in Salomo, maar definitief vervuld zou worden in de Messias. Hebben we die nog? Petrus zegt dat David dat wist, omdat dat blijkt uit de geschriften van David, die nou eenmaal een profeet was. Wij doen er goed aan om het ook te weten. Beide dingen. Namelijk, die van die troon en van dat koninkrijk dat niet wankelen zou. Maar ook van, die zal voor mijn naam een huis bouwen. Bij nader inzien, de Messias Christus bouwt nu. De zoon van David. Die van kerstfeest, weet u wel, die uit het huis en geslacht van David was. Die bouwt nu voor de naam Gods een huis, namelijk een tempel. Dat is de gemeente. In onze tegenwoordige tijd. Het is, meen ik, al door iemand gelezen. Uit Efeze 2. Als ik me goed herinner tenminste. Over dat huis dat gebouwd zou worden op dat fundament enzovoorts. En dat is de toepassing ervan in onze dagen. Maar de algemene strekking van deze uitspraak is dat dat koninkrijk, dat Davidische koninkrijk, of zullen we zeggen dat dat Davidische koningshuis geen einde zou hebben. Dat wil zeggen dat dat zou bestaan vanaf David zonder onderbreking, logischerwijze, tot in eeuwigheid. En daarmee is het de herhaling van wat ooit al aan Juda gezegd was in Genesis 49. En daar zitten we nog steeds dus met twee lijnen, want sinds Genesis 49 is die uitspraak over de scepter zal van Juda niet wijken van toepassing op de lijn van Zera met het handje, met het kortje en met de uitspraak deze is de eerstgeborene, want hij komt het eerst uit. Zie? Die lijn is uitgezet en het is dus op en van toepassing. Bij nader inzien, eeuwen later, wordt hetzelfde gezegd, specifiek aan David uit het geslacht van Peres. Zodat je vanaf dat moment dan toch twee lijnen hebt. En niet moeilijk, er zijn mensen die dan moeilijk beginnen te doen, maar dit is niks, hier is niks moeilijks aan hoor. Dit is heel normaal. Dichtst bij huis hebben wij natuurlijk de Europese koningshuizen, vorstenhuizen, hoe dat maar heten mag. En dat zijn allemaal verschillende lijnen. Huh? En in verschillende landen over verschillende volken. En toch zijn het maar een paar koninklijke huizen als het er nou helemaal over gaat. Hebben jullie dat nog? We hebben in Brittannië een erfgenaam van een prins, laten we zeggen prins Charles. Maar zijn vader, waar komt hij vandaan? Was een Griekse prins. En die zijn moeder heette Battenburg. Was een Duitser. En, ze, hè? En die Griekse prins kwam dan weer uit de Deense koninklijke familie. En hij is de vader van de erfgenaam van de troon in Brittannië. Maar het huis in Brittannië is het huis van Hannover. Omdat het Engelse vorstenhuis, waarvan de naam nou ontschiet, was uitgestorven. Toen moesten ze ergens uit een andere tak van de familie een koning zien te vinden. Die hebben ze toen uit Hannover gehaald. Er waren nog een paar opties. Maar er waren toevallig een paar mensen die verder niks te doen hadden. Hetgeen trouwens in die kringen wel vaker voorkomt. U weet, arbeid adelt. En adel arbeidt niet. Kennen jullie die niet meer? Ook verboden zeker. Nou goed, in ieder geval, daar hebben ze een vandaan gehaald. En toen hebben ze uiteindelijk de naam van de familie maar veranderd. Want je kan toch moeilijk de Engelse vorst van Hannover noemen. Of Battenburg, of zoiets. Dus het is geworden Mountbatten, de hele familie. Vertaal je het naar het Engels. En voor van Hannover is in de plaats gekomen van Windsor. Want toevallig hadden ze nog ergens een kasteel staan westelijk van Londen. En daar hebben ze de familie toen maar naar genoemd. Kort geleden. Nou ja, enige tientallen jaren. Het is komisch hoe dat allemaal in elkaar steekt. En dat is nou maar één ding wat ik nou zomaar even noem. Zie? En zo is er met het huis van David. Er zijn er nog wel meer. Bovendien, over het algemeen zorgden de lui die het aanging dat ze vooral veel kinderen hadden. Want ja, je weet niet hoe lang ze meegaan. En bovendien, de mannen waren altijd betrokken in in het leger. In militaire zaken. Dus de kans dat ze vroegtijdig zouden overlijden was ook tamelijk groot. Dus er moesten er veel zijn en er hebben heel wat takken overleefd. En hebben zich weer vermengd. En daarom zijn ze dikwijls getrouwd met neven, achterneven, ooms en tantes. En wat het maar was. Soms met vele generaties ertussen, maar niettemin. Het is wel zo. Zie? Nou ja, en zo met het huis van David ook. En ik noem nou alleen maar twee. Het is toch een beetje smal. De lijn van Peres en de lijn van Zera. De lijn van Zera is de oudste met de scepter. En vanaf David krijgen we bij Peres ook een scepter. Dan pas. Een jongere tak dus eigenlijk. In meer dan één opzicht trouwens. De jongere tak. En dat wordt David. En dat het officieel is en valt binnen de beloften aan profetieën aan Juda of over Juda. Dat wordt gezegd met deze woorden. Er zal niemand ontbreken. Dit koningshuis zal bevestigd worden. Het zal blijven bestaan. Enzovoorts. Nou goed. En bovendien zit daaraan vast het zogenaamde vaderschap van God, dan wel het zoonschap van Christus. Want het heet ook bij, het heet hier ook en het staat er ook bij, dat de Heer zegt over die zoon van David: ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot zoon. Hetgeen een pracht van de uitspraak is, omdat daaruit blijkt dat iemand inderdaad niet als zoon geboren wordt. Hooguit als zoon pretendent. Als bedoelde zoon, maar uiteindelijk zonen worden gesteld. Hij zal mij zijn tot zoon en ik zal hem zijn tot vader. Wie? En nou even heel nauwkeurig alstublieft. Wie? Die man die uit de lijn van David, nou ja, Juda, Peres, David, die daaruit geboren zal worden. God zal die man tot zoon stellen. Dat wil zeggen dat hij in oud-testamentische tijd als zodanig niet bestond. Het begrip zoon van God wel, maar die was niet uit Juda. Hebben we die nog? Die zoonstelling van de zoon van David kon dus pas gebeuren in nieuwtestamentische tijd, om zo te zeggen. Dat is ook gebeurd. Zo staat het ook in het Nieuwe Testament. En het is in strijd met Nicea, maar daar hadden we het al over gehad. Toen maar. Trouwens, uit diezelfde buurt van Nicea kwam ook Sinterklaas. Er komen een paar beroemde lui vandaan. Maar. Ik heb er geen respect voor. Ja, voor Sinterklaas natuurlijk, maar gewoon laat maar zitten. 2 Samuel 7. Mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken, want ik ga niet meer op die details in. En er staat wel van in vers 15. Mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als ik die weggenomen heb van Saul, die ik van voor uw aangezicht heb weggenomen. Doch uw huis zal bestendig, standvastig, blijven staan. Zal bestendig volstaan. Zal bestendig zijn en uw koninkrijk tot in eeuwigheid voor uw aangezicht en uw stoel, uw positie, maar het is uw troon natuurlijk, zal vast zijn tot in eeuwigheid. Toen ging de koning David in, vers 18, en bleef voor het aangezicht des Heren. En hij zei, wie ben ik dat ik dit doen mag? Maar dat waren de woorden van Juliana bij haar inzegening. Inhuldiging, sorry. Zo heet dat als koningin. En ik verdenk haar de sterk van, ik weet er wel zeker dat ze de woorden hier vandaan gehaald heeft. Stiekem ertussen gefrommeld heeft. Trouwens, er zijn wel meer mensen die in een officiële oratie stiekem eens in tussen frommelen. Maar toch maar. Wie ben ik, Heere, Heere, en wat is mijn huis dat gij mij tot hiertoe gebracht hebt? Daartoe is dit in uw ogen nog klein geweest, Heere, Heere, maar gij hebt ook over het huis uw knechts, dat wil zeggen over mijn huis, gesproken tot van verre heen. Dat wil zeggen dat David het echt opgevat heeft als een belofte voor, niet maar voor één volgende generatie, maar voor velen. Dat wil zeggen voor altijd. En ook niet met een onderbreking, maar met een continuïteit van generatie op generatie. Tot verre heen. En dit naar de wet der mensen, Heere, Heere, enzovoorts. Nou goed, dit heet het Davidisch verbond. En als in het Nieuwe Testament verwezen wordt naar Christus als de Zoon van God, dan gebeurt dat dikwijls onder verwijzing naar 2 Samuel 7. Want daar komt dat vandaan. Dat hele idee van specifiek iemand Zoon van God enzovoort, dat is typisch 2 Samuel 7. Daar komt die hele gedachte vandaan. Merkwaardigerwijze, de Joden willen dat niet weten, omdat ze anders moeten erkennen dat Jezus de Messias is. Dus die blijven hard roepen, God heeft geen zoon. Komt in de Bijbel niet voor. Maar ze zijn naar buis, want hier staat het. Afgezien van dat je dan nog ook de uitdrukking hebt, de zonen Gods. Dus het is wel een erg naïef manier om zich van Jezus te ontdoen. Want dat is eigenlijk waar het dan om gaat, hè. Maar dit is de belofte aan David, waarop menigmaal wordt teruggekomen, maar niettemin, het wordt hier gewoon gezegd, dus ik moet het daarbij laten. En wij volgen daarna in de Bijbel de geslachtslijn van David, die blijft bestaan. Dat wil zeggen, wat wij leren is dat na David Salomo op de troon komt. En na Salomo krijgen wij van doen met de bekende scheuring, noemen wij dat, van het Rijk. Dat wil zeggen, het Rijk Israël valt uiteen in twee koninkrijken. Nou was er altijd al een soort afscheiding tussen de tien stammen, nou de 11 stammen, moeten ze misschien 12, hoe je maar telt. Maar tussen algemeen Israël en die ene stam van Juda. Die was altijd al een beetje een aparte, is altijd geweest. En David, als David bijvoorbeeld Salomo laat salven, dan zegt hij ook, ik heb Salomo gezalfd tot koning over Israël en over Juda. Alsof het nog twee verschillende landen zijn. En David zelf bovendien was oorspronkelijk officieel 7 jaar koning over Juda, maar niet over Israël. Het was 7 jaar in Hebron en 33 jaar in Jeruzalem over alle stammen van Israël. Heel uitdrukkelijk. Dus toen Salomo aan het bewind kwam, toen was Israël pas 33 jaar verenigd onder één koning. In de zin van het Davidische huis, David namelijk. En 40 jaar later, na de dood van Salomo, viel het weer uiteen in tweeën. Dat was een kwestie van de belastingen. Vind ik voor de hand liggend. Israëlieten vonden dat ze te veel belasting moeten betalen. Als je daar niet tegen protesteert, namelijk wordt het vanzelf steeds meer wat je betalen moet. Als je je stem niet laat horen, gebeurt er niks. Echt niet. En de Israëlieten zeiden, nou ja, Salomo's zoon, Rehabiam willen we wel tot koning. Het is een aardige familie, waarom zouden we dat anders doen? Maar alsjeblieft, dan willen we wel dat de belasting omlaag gaat. Dat Salomo zoveel geld heeft uitgegeven voor Artis. Voor een dierentuin. Dierentuinen en allerlei tuinen trouwens. En om een tempel te bouwen. Oké, maar dat is na 40 jaar, moet dat maar genoeg wezen. Nu alsjeblieft die belasting omlaag. En Rehabiam liet op de derde dag, dat was na 3 dagen. En op de derde dag, dat leer je dan ook meteen. Wat dat is na 3 dagen, dat is op de derde dag. Ja, dat heb je later nog eens nodig in de Bijbelse geschiedenis. Maar dan laat Rehabiam weten in geen parlementaire uitdrukkingen trouwens. Maar hij laat weten dat de belasting zeker niet omlaag zal gaan. Ik zeg het maar bescheiden. En toen zei Israël, naar uw tenten, o Israël. Wat hebben wij met die figuur van doen? Dat wil zeggen, Israël trok zich terug. Israël. En Rehabiam werd weliswaar koning, maar over een kleiner land, namelijk alleen over Juda, over zijn eigen stam. Heb je dat nog? Waarna Rehabiam dacht, dan verzamel ik een leger en dan ga ik de rest van het rijk er weer bij brengen. En toen zei de Heer, als je dat maar uit je hoofd laat, want dit is van mij geschied, staat er allemaal. De Heer zegt, nee, dit was de bedoeling. En Israël kwam onder het koningschap van Jerobeam, het hoofd van de stam van Efraïm. Dan komt even dat eerste geboorterecht bovendrijven. Jerobeam uit de stam van Efraïm. Maar ja, die dynastie heeft ook niet lang stand gehouden. En de 10 stammen, want zo noemen we het dan, onder de naam Israël of onder de naam Efraïm in de Bijbel. Israël heeft koningen gehad tot aan de val van Samaria. Maar het was uit 7 verschillende dynastieën, als ik het wel heb. Dat wil zeggen, families die of uitsterven of uitgemoord worden of verjaagd worden. En dan komt er iemand anders die dan koning wordt en die de troon overneemt enzovoorts. Hebben die nog? Het is niet bestendig geweest in de dominantie van een koning uit Jerobeam, dus ook niet. Wel de dominantie van de stam van Efraïm. En ook de naam van Efraïm wordt nogal eens gegeven aan het 10-stammenrijk. Maar het 10-stammenrijk gaat uiteindelijk ten onder bij de val van Samaria officieel. Dat neemt niet weg dat in de tijd daarvoor het grootste deel van de bevolking van het 10-stammenrijk het land al lang heeft verlaten. En zich gevestigd heeft in de diverse koloniën, dan wel de hele huishouding geladen heeft op een ossenwagen. Ossewa moet ik zeggen, daar komt de at, hè? Op een Ossewa en vandoor is gegaan. Naar Houderwest was wan en dat soort dingen meer. En vooral onderweg naar Transvaal. En wat het maar was, zoiets. Ze zijn uitgezworven, precies zoals ik het nu vertel, dat is wat gebeurd is. En toen maar. Einde van het verhaal. En wat een troon betreft. Ja, die lijn van die troon. Van Adam, Seth, Enos, Kenan, Mahalal, Noach, Sargon, Abraham, Isaac, Jacob. Ja, dat is allemaal niet meer aan de orde. Die is weg, dus die moet je ergens anders vinden. En die vind je dan niet bij Israël, maar bij Juda. Het zogeheten tweestammenrijk. Wat, het is een verkeerde nomenclatuur, maar dat is mijn schuld ook niet. Ik kom er ook niet vanaf, dus ik blijf het ook maar gewoon het tweestammenrijk noemen. Maar het heet Juda. Daar was dus Rehabiam, de kleinzoon van David, uit Salomo. En die dynastie heeft zich voortgezet met enige moeite. Want bij gelegenheid was ook de hele familie uitgeroeid. Althans, dat dacht de tegenstander. Maar er was nog ergens een baby die ze verstopt hadden in de grote klok, geloof ik. Of waar hadden ze hem verstopt? Oh nee, dat is een ander verhaal. Ja, maar verstopt ergens. En bij gelegenheid, toen het jongetje groot geworden was met die ten tonele gevoerd, hier is de erfgenaam van de troon. Dit is trouwens ook klassiek, want het is in de latere geschiedenis onder diverse volkeren ook nogal eens voorgekomen, dit. En dan heb je Smerdis, ken u Smerdis? Ik ook niet. Maar Maar dan had je ook nog een pseudo-Smerdis was dood. En later meldt zich iemand die kwam vertellen dat hij Smerdis was. De pseudo-Smerdis. En die is ook nog een tijdje aan de macht geweest. Totdat ze zijn vingerafdrukken gecontroleerd hebben. Of genetisch onderzoek. Zijn DNA, dank u wel. En zijn DNA getest hebben, weet ik veel. Toen bleek het een pseudo te zijn. Een bedrieger. Maar goed, het is dus wel vaker voorgekomen, dit soort dingen. Maar het huis van David daar in Jeruzalem. Natuurlijk is dat altijd de prooi geweest ook van de duivel. Dat begrijpt u toch, hè? Ja. Afgezien daarvan, aan David werd ook gezegd dat weliswaar altijd iemand uit zijn zaad op de troon zou zitten heersend over Israël, maar ook dat het zwaard van zijn huis niet zou wijken. En dat is de vloek van die familie en families dus ook geweest. Het is moord en doodslag. De eeuwen door. Nou ja. Herkenbaar, maar het stond allemaal in de Bijbel. Niettemin is die familie blijven bestaan tot in onze dagen. Want zo zegt de Bijbel dat toch? Alleen, dan moeten we die volgen via het tweestammenrijk. Via Juda. Maar ja, daar komt het ook aan een eind, historisch. Want de laatste koning die wij kennen uit het tweestammenrijk was weliswaar uit het huis van David en uit Salomo. Maar ja, de laatste was Jechonias, de laatste generatie. Dat was niet de laatste koning, dat was Zedekia en dat was weer de oom van Jechonias. Waaruit je maar ziet dat het toch enigszins gecompliceerd is, als u dat tenminste gecompliceerd vindt. Maar de laatste generatie was Jechonias, die maar 3 maanden geregeerd heeft. En in sommige Bijbelgedeelten die erop betrekking hebben, wordt hij dus niet eens genoemd. Want wat maakt het uit, die 3 maanden, niet waar? Maar die werd afgevoerd naar. De laatste generatie sowieso werd afgevoerd naar Babel, in de Babylonische ballingschap. En dat was het dan. En sindsdien is er geen koning meer geweest uit het huis van David over het Joodse volk, dan wel in Jeruzalem. Wel erfgenamen van de troon. En zo'n lijst vinden we ook in de Bijbel. Maar zoals ik u zei, dat heten de exilarchen. Heb u het al opgezocht op internet? Onder exilarch? Nee? Er staat er meteen bij hoor, dat het een titel is die ingevoerd is vanaf het begin van de Babylonische ballingschap. En dat het in de ballingschap is bijgehouden. En dat het een traditie is die dan toch zeker in ere werd gehouden ongeveer tot in de pak een beetje 12e eeuw van onze jaartelling. En daarna werd de titel nog wel gebruikt, maar hingen er geen prerogatieven meer aan. U weet wel de prerogatieve? Nou, dat hangt dan ergens aan, zal ik maar zeggen. Maar die hingen er dan niet. Hè? Die hingen er. Die hingen er dan niet meer aan. Ik bedoel, dat had geen praktische consequenties meer. Het was een loze titel geworden. En daarna is het min of meer verdwenen. Het wordt niet meer gebruikt, geloof ik. Maar het begrip bestaat wel en je vindt dus nog heel lang dat dat bijgehouden is, ook langs verschillende lijnen in verschillende landen. En in het algemeen waren het leraren en hadden ze ook politiek gezag, maatschappelijk althans, maatschappelijk gezag. Officieel geen koningen, maar toch de leidslieden van de Joden in de verstrooiing. Op grond van een afstamming van David. En diegenen die eventueel in aanmerking kwamen in het Parthische Rijk om daar een troon te ontvangen, dat zijn dus degenen per definitie die exilarchen heten. Maar ook daarna nog, en ook in Europa trouwens, werd die titel gebruikt onder de Joden. Maar waar is de scepter gebleven? Maar ja, er was toch gezegd, zal altijd zo blijven. Zie? En ik heb nog een andere moeilijke vraag. En ik maak het natuurlijk veel te moeilijk. Want er loopt nog een andere lijn. Want we hadden ook Israël als uitverkoren volk. Maar wat nou als de beide geslachten van Israël het land uitgejaagd worden en de Heer van hen zegt, is lo ami. Want wij bedelingen aanhangen, zo heet zoiets, bij Hans, ik ben even Hans kennen, bij dispensationalisten. Hans weet ook hoe je het schrijft, wist je dat? Ja, hij weet zelfs hoe je ultra-dispensationalist schrijft. Maar goed. Wij dispensationalisten zeggen wel dat God het Joodse volk aan de kant gezet heeft en gemaakt heeft tot lo ami. En we zeggen dan dat in plaats van God de gemeente verzamelt in onze dagen. Maar dit kan niet, wat ik nu zeg. Nou ja, het kan wel, maar het is niet volledig. Het kan namelijk niet, omdat God gezegd heeft, dit is mijn uitverkoren volk. Voor altijd en voor eeuwig. Zoals hij zei, dit is dat huis, dat koningshuis, en dat blijft bestaan, wat er ook gebeurt. Dus iets aan de verhaal klopt niet, aan de beide verhalen niet namelijk. Dat staat trouwens ook expliciet in, wat zal ik nemen, Jeremia. Ja. In Jeremia 33, en terwijl ik het opzoek, kan ik meteen dan even zeggen dat we in de dagen van Jeremia terecht zijn, gedurende 40 jaar, Jeremia, zijn we gedurende 40 jaar terecht, in de laatste 40 jaar van het bestaan van de staat Juda, het koninkrijk Juda, het tweestammenrijk, en dus in de dagen van de laatste koningen van Juda. Jeremia maakt dat allemaal mee. De laatste generaties van die koningen, die elkaar dan wel in hoog tempo afwisselen dan, maar goed, maar het gebeurt. En dan de ondergang van Jeruzalem, de val van Jeruzalem en de wegvoering van het hele volk. En dan blijft Jeremia over samen met een klein gezelschap. En dan is het hele tweestammenrijk naar de, nee, niet naar de Filistijnen, naar de Babyloniërs. Oké, toch? En het tienstammenrijk was al lang weg. Officieel heet dat 722 voor onze jaartelling. En de val van Jeruzalem en de wegvoering van het laatste beetje van de Joden is officieel 587. 586 mag ook. Maakt mij niet uit. Dus dat heb je. En sindsdien is er dus geen troon meer. Althans niet genoemd in de Bijbel. Maar in de dagen van Jeremia, waarin dus aan dat alles een eind komt, dagen waarin Jeremia trouwens ook nog het een en ander te zeggen heeft over dat tienstammenrijk, dat als rijk allang ten onder gegaan is, terwijl het volk natuurlijk wel degelijk ergens leeft, hè, in de wereld. Die stammen zijn niet zoek. Men doet wel alsof, maar dat is gewoon onwetendheid. Hè? Huh? Hoeveel is 7x8? Ja, als je je tafels niet geleerd hebt, weet je het niet. Dus dan kan je wel zeggen, dat weten wij niet. Maar dan moet je je tafels van vermenigvuldiging maar uit het hoofd leren. Er zit niks anders op. Nou ja, we hebben tegenwoordig een jap uit. Nou ja, laat maar. Kom maar. Maar terug naar Jeremia dan. Hè. Is er eind gekomen aan die rijken. En wat laat de heer Jeremia zeggen? Vers 17... Iemand zegt misschien, ja, maar dan moet je vers 14 ook lezen. Dan zeg ik, ja, dan moet ik in Genesis 1 beginnen. Dus, je moet er toch ergens invallen, nietwaar? Maar goed. Want zo zegt de Heer, 33 vers 17. Zo zegt de Heer aan David, die al lang dood was natuurlijk. Hè? Nee, 4,500 jaar daarvoor of nog langer, ik kan het zo gauw niet uitrekenen. Aan David zal niet worden afgesneden een man. En niet zeggen dat staat met een hoofdletter, want het Hebreeuws kent geen hoofdletters. Die bestaan niet, dus dat is interpretatie. Dit mag hier niks van aantrekken. Aan David zal niet worden afgesneden een man die op de troon van het huis Israëls zit. En voor de goede orde, in de hoop dat u me volgt. Je bent bij Jeremia, bij het huis van Juda. En het huis Israëls was al 120 jaar daarvoor of zo, wanneer het maar, want ik weet ik veel. Was al meer dan een eeuw daarvoor ten onder gegaan. En Jeremia zegt, aan David zal niet afgesneden worden een man die op de troon van het huis Israël zit. Nou ja, de laatste uit David die een troon had over het huis Israëls. Ja, dat was eigenlijk Salomo. Want de rest van David was troon over Juda alleen. Het huis Juda, niet eens Israël. Met andere woorden, die woordkeus van Jeremia, die is absoluut sensationeel. En daarna zeg ik pas, nou ja, onder Israël kan je natuurlijk verstaan alle stammen van Israël. Dat is ook inderdaad juist. Dat kan ook Juda zijn. En dan zeg ik, ja, dat is ook juist. En ik, eerlijk zeg ik meteen, dat is ook zo. Maar waarom zegt de man dat dan niet? En waarom zegt hij Israël, terwijl voor al die Joden Israël dat andere rijk is? Wat al lang niet meer bestaat. Zie je? Dus dat wordt erin betrokken. Dan lees ik verder. Aan David zal niet worden afgesneden een man die op de troon van het huis Israël zit. Terwijl nou juist in de dagen van Jeremia die troon van het huis Israël wordt, of van Jeruzalem zal ik maar zeggen, van het huis van David wordt afgesneden. Betekent dus dat waar dat gebeurt. En waar Jechonias dan wel, Zedekia van mijn part, de laatste koning is op de troon van David in Jeruzalem. Dat betekent dat daarna ergens anders, waar ook ter wereld, misschien op Sint Kitts, hadden we al gehad, hè, Sint Kitts. Nou, weet je veel, waar ook ter wereld, of een ander eiland, waarom te willen? Moet ergens dan toch een koning zijn uit het huis van David, als wettige erfgenaam van David? Want dat staat hier. En omdat men bang, en dan zeg ik het natuurlijk cynisch, maar omdat men bang is dat wij dat geloven, heeft men het woord man met een hoofdletter geschreven, zodat wij gedwongen worden om meteen te denken aan Christus enzovoort, de Messias. Maar dan heb je het schriftgedeelte compleet uit zijn verband gerukt. Want hier gaat het nou juist over de ondergang van het Rijk en de vraag, hoe kan dat? Want God heeft van alles beloofd. En via Jeremia wordt gezegd, God houdt zich aan zijn belofte, maak je niet bezorgd. Maar het neemt niet weg dat dit Rijk hier in Jeruzalem en in Judea ter onder gaat. Dat is het verhaal. Nou goed, ik lees verder. Ook zal de Levitische priesteren van voor mijn aangezicht niet worden afgesneden, een man. Dat wil zeggen, er zullen altijd Levieten zijn die de Heer dienen. Daar dient die stam voor en die zullen er ook altijd zijn. Vandaar dat je in het Nieuwe Testament nog gauw ook even een Leviet tegenkomt die de Heer dient. Nou ja, iemand die zo heet, Levi. En die bekend is geworden onder de naam Matthäus, maar dat wist hij natuurlijk wel, toch? Er is altijd wel iemand uit Levi. Trouwens, ik ken zelfs iemand die heette Cohen. En die wordt dan geacht uit Levi te zijn, toch? En hij was predikant van een baptistengemeente. Het is met hem noodlottig verlopen. Heb je die man gekend, hoor? Martin Cohen? Ja, ik ken hem nog langer dan jij waarschijnlijk. Maar ik heb hem ook gekend als baptistenprediker. Niet alleen in Alphen aan de Rijn, maar later in Zwolle. En daarna verdween hij naar Den Haag. Maar hij is uiteindelijk toch in de synagoge terechtgekomen. En, weet je veel wat. Ik vind het onbegrijpelijk. Maar toen maar. Maar dat gaat er me niet om. Gaat me om het idee, misschien stamt u wel van Levi. Ja, zou maar zo kunnen. Ik zag het aan uw spijkerbroek, trouwens. Maar goed. Maar ik was er nog niet. Vers 22 van Jeremia 33. Gelijk het Heer des hemels niet geteld en het zand der zee niet gemeten kan worden, alzo zal ik vermenigvuldigen het zaad van mijn knecht David. Hebben jullie dat? Hoezo iemand uit het huis van David? Dan moeten er veel zijn uit het huis van David. Want de Heer zou David vermenigvuldigen als de sterren des hemels. Dus er moet keus genoeg zijn van mensen die van David afstammen in onze dagen. Toen heb ik het nog nagevraagd aan professor Dr. Willem J. Ouweneel. Dit is niet al te serieus wat ik nu zeg, maar ik heb de man namelijk nooit gesproken. Maar bij wijze van spreken. En die zei, nou ja, ik stam van Karel de Grote af, maar ik geloof dat hij iets zei van 70% van, 75% van de Nederlanders, van de autochtone Nederlanders, stamt van hem af. Dat ben ik niet met hem eens, dat moet ik u wel zeggen. Maar Karel de Grote stamt ook van David af. En als er dan zoveel Nederlanders weer van Karel de Grote afstammen, heb je nogal wat Nederlanders die van David afstammen, hoor. En als u het gek vindt, zeg ik, ik zal ze even menigvuldigen. Gelijk het zand, de zee, de sterren, de hemels, dat niet geteld kan worden, zo zal ik vermenigvuldigen het zaad van mijn knecht David. Mocht er ergens een lijn uitsterven, er zijn er nog wel een paar. Hebben die? Ja. Nou ja, en dan niet alleen van David, maar ook van de levieten die mij dienen. Daar ga ik verder niet op in, op die levieten. Dus vooruit. Het is de stam van Levi. Maar dan nog verder. Voorts geschiedde de Heere woord tot Jeremia, zeggende, vers 24. Heb gij niet gezien wat dit volk spreekt? Zeggende, dit Joodse volk, dit volk, Joods, dat is Juda. Zeggende, de twee geslachten die de Heere verkoren had. Dat wil zeggen, Israël en Juda. De twee geslachten die de Heere verkoren had, die heeft hij nu verworpen. Ja, zij versmaden mijn volk, zodat het geen volk meer is voor hun aangezicht. En dan zegt de Heer, zo zegt de Heer, indien mijn verbond niet is van dag en nacht, indien ik de ordeningen des hemels en der aarde niet gesteld heb, zo zal ik ook het zaad van Jacob en van mijn knecht David verwerpen, dat ik van zijn zaad niet nemen, die daar heersen over het zaad van Abraham, Isaac en Jacob, want ik zal hun gevangenis wenden en mij hun er ontfermen. Dat is niet goed, maar dat doet er nou niet toe. Wat het doet is nu dat de Heer zegt, zolang het dag wordt en nacht wordt, zolang de zon en de maan en de sterren hun banen aan de hemel voltooien, zolang dat allemaal voortgaat, zolang zal dat zaad van Jacob en het zaad van David daar zijn. Dat wil zeggen, zolang bestaat er een Israël en zolang is Israël mijn volk en zolang zal er ook iemand uit David koning zijn over dit volk. Kortom, er staat gewoon, Israël is altijd Ami, mijn volk. En er is altijd een koning uit David, koning over, althans een deel van Israël. Ja, of het over iedereen is. Er zullen vast Israëlieten zijn die zo'n koning niet erkennen. En er zijn er waarschijnlijk ook die er niet eens van weten. Dat kan allemaal. Maar neemt niet weg dat wat hier staat, ook in onze dagen, gewoon van toepassing moet zijn. Zie? Dus er is iets gebeurd dat wij kennelijk niet terugvinden in de kinderbijbel. En dat is weer zo omdat het geschiedenis betreft die in de bijbel niet expliciet beschreven wordt, maar die dan toch op zijn minst geïmpliceerd wordt dan wel gesuggereerd wordt. En daar hebben we juist bij stilgestaan. Wij weten het dan misschien niet, maar ergens moet toch iemand uit de lijn van David, uit Peres dus, en uit de lijn van David, koning zijn over Israël. En als dat niet in Jeruzalem of in Judea of in het land Canaan is, dan moet het ergens anders zijn in de ballingschap. Waar ook ter wereld. En waar dat is, hoeveel tijd heb ik? Ik heb nog 3 minuten, dus kan ik makkelijk vertellen. Waar dat is, je zoekt gewoon het oudste koninkrijk op aarde, op het oudste koninklijk huis zoek je op en daar is het dan. En dat is makkelijk, want dan ben je in Londen, ben je in Buckingham Palace. Einde van het verhaal. En ik vind het doorslaggevend. Want ik heb wel degelijk van jongs af aan het een en ander. Van wie weet ik niet hoor, echt niet. Niet van mijn ouders geloof ik, maar niet dat ik weet tenminste. Maar ik heb wel degelijk geleerd over die 10 stammen van Israël. En hoe die aan het zwerven gegaan zijn en de sporen hebben nagelaten. De naam hebben nagelaten. En via de grote volksverhuizingen in West-Europa zijn terechtgekomen. En ik heb altijd gedacht, het zou best kunnen. Ik weet ook zeker dat mijn vader dat ooit zei, het zou best kunnen. Maar ja, hoe dan ook. Maar voor mij is doorslaggevend dat de Bijbel gewoon deze dingen zegt. Het moet ergens zijn. Waar dan? En daar kom je in Noordwest-Europa terecht. En als dan los daarvan iemand beweert, ja, opgravingen en graven en inscripties en stenen onderweg allemaal en namen op de atlas, op de kaart. En zeggen, dat zal dus wel kloppen dan. In zichzelf acht ik het niet een bewijs. Bewijs is alleen de Bijbel. Maar dit soort verschijnselen, die wel degelijk vastgesteld zijn en onderzocht zijn, bevestigen dat zo zonder meer. Dus ik heb er geen twijfel over. Afgezien daarvan, de familie die het betreft, die weet het. Ik bedoel, niet onder het gewone volk, onder de povere peupelen zeg ik altijd. Maar in die koninklijke familie, daar weet men deze dingen. We zijn waarachtig wel. Of men ze serieus neemt, waarschijnlijk niet. Men leeft daar sowieso in een sprookjeswereld. In een façade, in een ritueel. Het koningschap is ritueel. Ook altijd geweest, er is een heleboel show naar buiten. Maar daarin speelt een rol van wij zijn uit het huis van David. We hebben verantwoordelijkheden van David. Of dat echt waar is, dan kan die lui helemaal niks schelen. En in Brittannië al helemaal niet. Dat is het punt niet. Ik weet nog, misschien betreft het u, maar dan weet ik het niet meer. Wij waren ooit met een bus onderweg in Engeland. En we moesten geloof ik tanken, hoe dat kan weet ik ook niet, maar dat was zo. En dan moesten we allemaal uit de bus. En dan liepen we daar bij het tankstation en van alleen dan loop je dat winkeltje binnen en dan weet je veel. En er staan mensen buiten en die zien ergens toch Nederlands. Wat doen jullie hier? Hoe komen jullie hier nou toch? En dan is er altijd wel iemand. Ja, er is altijd voor iemand die dan gewoon voortvaart, zo iemand als Henk Mulder zal ik maar zeggen. Zo even iemand, ik weet niet meer, echt niet meer wie het was, maar die dan zegt, nou wij komen hier in het spoor van Jozef van Arimathea, want wij geloven dat Jezus, de Heer Jezus met Jozef van Arimathea hier in deze buurt gekomen is en gewoond heeft enzovoort. Ik zou dat nooit zeggen joh, maar sommige mensen doen dat, waarvoor ik groot respect heb, ik ben blij dat ze het doen. Al vind ik het soms gênant, maar hij vertelt het dan gewoon. Er ontstond een gesprek waarbij die man zei iets als, natuurlijk kennen wij, wij weten dat allemaal. Ja, dat vertellen we ook altijd door aan onze kinderen enzovoort. Maar wij geloven dat niet. Dat is traditie. En dat houden wij in ere, dat vertellen we gewoon verder. En dat is het dan. En of het echt waar is, ja, hoe is die uitdrukking ook weer? Je moet niet een mooi verhaal, goed verhaal, Bederven door de waarheid of zoiets, zo was het ook weer. Zoiets. Ja, 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 precies. Ja. Je moet, als je een goed verhaal hebt, dan moet je je geen zorgen maken of het wel waar is of niet. Het is toch een goed verhaal. Nou ja, en zo werkt dat dan. En zo blijft het in stand gehouden worden. Maar in ieder geval weet ik zeker dat onze Nederlandse koninklijke familie dit echt wel weet, hoor. Heel bewust. Om van de Britse dan maar te zwijgen. Maar daar weten ze het allemaal. Is geen enkel punt. Of ze er zich verder wat van aantrekken. Misschien wel. Als ze de juiste consequenties trekken. Ik zou niet weten welke dat zijn. Want het betreft mij niet. Dus ik hoef me er ook niet mee te bemoeien. Ik weet het niet. Maar zeg niet dat dat onbekend is of zo. Integendeel. Zo is dat gegaan. En wat er gebeurd is, maar dat kan ik vanavond niet meer vertellen. Dus dat moet maar even tot morgenochtend wachten. En bovendien wordt het in de Bijbel aangereikt. Wat er gebeurd is, is dat die lijn uit David inderdaad niet is uitgestorven. En dat deze Jeremia van de bladzijde van de Bijbel afloopt, zeg ik altijd. Nou ja, nog in Egypte terechtkomt. En dan horen we er niks meer van. Behalve dat van hem gezegd is dat hem niks zou overkomen. Hem niet en zijn gezelschap ook niet. Dat staat er menigmaal trouwens, meerdere keren bedoel ik, in Jeremia. Daar was ook een goede reden voor, want aan Jeremia werd gezegd dat hij betrokken zou zijn in de val van koninkrijken, maar ook in de vestiging van koninkrijken. En dat wordt in de geschiedenis van Jeremia niet vermeld, dat hij dat ook doet. Wel dat hij het zou doen in hoofdstuk 1. Dus hij moet het gedaan hebben, koninkrijken gebouwd hebben, nadat hij van de bladzijde van de Bijbel afloopt. Dan wel nadat hij Egypte gepasseerd is. Zodat de vraag is, wie was er in zijn gezelschap? Dat weten we niet, behalve dan dat het waren de dochters van de koning. Des konings dochteren, meervoud. Meer weten we niet, des konings dochteren. Erfgenamen van David en van de troon. In eerste lijn, hebben u die nog? En die verdwijnen met Jeremia. En Jeremia had nog de opdracht mee sinds hoofdstuk 1 om koninkrijken te bouwen. Dan moet je toch echt een koninklijke familie hebben als je koninkrijken wil bouwen. Zo was het in Nederland ook 200 jaar geleden, 201 jaar geleden. En in België iets korter geleden. Je moet ergens iemand in zijn koninklijke familie vandaan halen. En Jeremia had er een bij zich. Met die twee dochters. En die zijn verdwenen. Zijn de wateren overgestoken naar de andere tak van Juda. Zij waren uit Peres en hebben zich gemeld bij Zera. In Ierland. Noord-Ierland. Met dat handje, het rode handje, of dat handje met dat koordje eraan. Daar. En daar zijn die beide lijnen met elkaar getrouwd. Zodat het achteraf niks meer uitmaakt. Wie van de twee eerst geboorterecht heeft. En uit dat huwelijk. Nou ja, onder andere daaruit moet ik zeggen, maar uit dat huwelijk stamt het Britse vorstenhuis. En eigenlijk had ik moeten zeggen, daarmee werd een koningshuis gevestigd. In doorgaande lijn. En de geschiedenis daarvan is vastgelegd in de, hoe heet dat, in de Coronation Stone. Want het verhaal is dat daar in Ierland de een of andere figuur aankwam met minstens met één prinses en met een steen. Hè? Nou ja, en met nog iemand erbij onder de naam Baruch, letterlijk gewoon onder de naam Baruch. Dat is de naam van de secretaris van Jeremia. Dat staat in de Bijbel gewoon. Maar die kwam daaraan in Noord-Ierland enzovoorts. En daar is de dame getrouwd met Iocheet, wordt die genoemd. Er zijn een paar verschillende namen voor dezelfde man. Maar een vorst uit het huis van Zera. Hebben jullie? zodat de dame, de dochter van de koning uit Jeruzalem, trouwde met een man uit dezelfde stam. En dat betekent dat ze dus kon erven, zoals de dochter van Zelafejat in de Bijbel. Want de erfdochter, dat wil zeggen als het geslacht alleen nog maar een vrouw heeft als erfgenaam, kon die vrouw erven, ook als het een troon betreft, onder voorwaarde dat ze zou trouwen met iemand binnen haar eigen stam, opdat de bezitting als zodanig, de erfenis, niet buiten haar stam zou terechtkomen. Dus de dochteren van Zedekia moeten gehuwd zijn ergens in het buitenland met iemand, die, een man die wel degelijk uit Juda stamde. En waarom zou het verhaal anders in de Bijbel staan? Niet die tocht naar Ierland, maar wel dat Jeremia verdwijnt met die dochter, minstens twee dus. Volgens sommigen waren het er drie, maar vooruit. Maar met minstens twee van die dochteren van de koning en er verdwijnt van toneel. En het laatste merkteken daarvan vind je nog in Egypte, want daar heb je nog steeds een huis van de, het huis van de Joodse prinses, geloof ik, of hoe dat maar heet. Maar het ziet me nou niet te binnen. Maar dat is daar nog. Dat is leuk voor de toeristen. Ja, echt. En buiten de Bijbel om, helemaal buiten de Bijbel en buiten het christendom om, wordt verteld over die prinses die daar aankomt met die baarrug enzovoort. En die was afkomstig uit Egypte. Dochter van de farao, dus een beetje misverstand. Dochter van de koning. En ze kwam inderdaad uit Egypte. Klopt precies hoor. En daar raken we in de Bijbel het spoor bijster, maar in de geschiedenis wordt dat spoor opgenomen. Begint dan iets. Zie? En dat is wat er gebeurd is, zodat de troon van David verdwenen is naar het buitenland. De dochters van de koning hebben hem meegenomen als het ware. Juridisch volkomen correct. En dat is het verhaal. Dat wil zeggen, in Israël, in Canaan bedoel ik, in het tienstammenrijk en in het tweestammenrijk kon van alles misgaan. Maar Israël als zodanig bestond ook in het buitenland. En het huis van David bestond ook in het buitenland. En de troon van David werd dus inderdaad als het ware naar het buitenland gebracht. En tamelijk letterlijk, want die steen, die zogeheten coronation stone, hebben ze daadwerkelijk gemonteerd in een houten troon. Ze hebben het nu uitgehaald en geplaatst onder een glazen stolp met de regalia in Edinburgh. Maar hij was in de troon van Edmund, geloof ik, hè? Was King Edmund? Weet ik veel. Ik heb hem er nog in ieder geval nog in gezien, ooit nog in Westminster Abbey, ja, precies. En hij is weliswaar naar Schotland gegaan, maar het idee is dat zodra er weer een Britse vorst gekropeld worden, dan krijgen ze de steen weer even terug, gaat hij weer even in die houten troon onderin, enzovoorts. In die zetel. Dus ja, die troon bestaat. Hoeft geen twijfel aan te bestaan. Of het een zegen is, dat je zo'n ding meekrijgt. Ja, dat weet ik niet, mensen. Daar gaat het mij toch niet om. Dat is helemaal het punt niet. Ik krijg er ook verder geen waarde aan. De enige waarde die het heeft, is die allergrootste waarde. God heeft beloofd en de vraag is, heeft God zijn volk verstoten? En het antwoord is nee. Israël is altijd Gods volk en is het nog steeds. Staat er dan niet iets over Lo-Ammi in de Bijbel? Jawel, maar daar hebben we het dan nog wel even over. Morgenochtend misschien, en anders dan valt u me maar in de reden en dan kom ik er wel weer even op terug, als ik het niet vergeet. Maar er staat wel iets over in de Bijbel, maar neem niet weg dat God meerdere ijzers in het vuur heeft. En aan de oppervlakte, vandaag hebben we aan de oppervlakte het Joodse volk, zie. En men zegt, de Joden, dat is Israël. Ja, hoor eens. Het is de naam van de stam van Juda. Maar er zijn 13 stammen van Israël. Die heten niet Joden. Die moeten ergens anders zijn. Heb je dat nog? Ik bedoel, aan de buitenkant, de Joden fungeren als bliksemafleider, het Joodse volk. Men denkt, dat is het volk des Heers, uitverkoren volk. Die moeten we vermoorden om van het plan van God af te komen. En anderen denken, die moeten we bekeren, want anders komt het koninkrijk op aarde niet. Dus allebei wat voor te zeggen. Theoretisch bedoel ik dan, hè. Voor die theorieën, maar beide kloppen niet. Want Israël is heel wat meer, en heeft heel wat meer aspecten, en bestaat uit heel wat meer volken dan alleen het Joodse volk. Men leest de beloften aan Abraham, Isaac, Jacob, Efraïm en Manasse. Vele volken, grote menigten van volken. Verschillende volken, verschillende koninkrijken. Koninkrijken zullen uit u ontstaan en geboren worden, enzovoorts. Het is heel wat meer dan dat. God doet zijn werk. Maar aan de oppervlakte hebben we een lijn die gevolgd wordt, demonstratief, aan de wereld, waarin God ook het een en ander demonstreert, voor degene dan die er aandacht aan geven. Maar daaronder is God trouw aan zijn belofte. Heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet, zegt Paulus. En daarna legt hij dus de bal bij ons neer, om zo te zeggen. Hoezo dan niet? En waar gaat het dan verder? Nou, daar hebben we het nou over. Dat koninkrijk dus, dat is een dominant onderwerp in de Bijbel vanaf de eerste bladzijde. En het koninkrijk Gods of der hemelen is niet maar iets dat pas geïntroduceerd wordt in Matthäus of zoiets. Maar het is gewoon het centrale thema in heel het Oude Testament. Waarbij ik meteen nog even moet zeggen, nu ik me herinner, dat de troon van David genoemd wordt later de troon des Heren. We hebben de troon van Jehovah. Zodat je nog een reden hebt om het koninkrijk der hemelen te noemen, dan wel het koninkrijk Gods. Dat staat allemaal in de Bijbel. Nou ja, zoals gezegd, meer daarover morgenochtend.